Inmiddels al heel wat geleerd, denk ik, en gehoord over de Heilige Geest. Het is allemaal wel duidelijk, zeker nu, hè? Na twee filmpjes. We begrijpen alles over de persoon en het werk van de Heilige Geest, of toch nog niet helemaal. Er is zoveel over te zeggen, en je mag vanmorgen niet te veel zeggen natuurlijk, maar we hebben al een hele goede indruk. En ik wil jullie eigenlijk vanmorgen meenemen naar een tekst over de Heilige Geest die niet zo bekend is. Maar goed, dat is misschien ook een beetje spannend, hè? En die tekst heeft heel wat te zeggen over de Heilige Geest en over wat die Heilige Geest ook voor ons betekent, ook voor mij betekent. Ik ga de tekst lezen. Het zijn een aantal versen, maar al is het een gezinnendienst. We kunnen wel allemaal luisteren, ook de jongeren die kunnen luisteren en de ouderen kunnen luisteren. Uit de eerste Johannesbrief, dat is de tekst die ik ga lezen. 1 Johannes 2, vanaf vers 18. Het is wel een heel stukje tekst, hoewel het is ook niet zo lang. Maar ik ga vooral één woordje eruit naar voren halen. Kunnen we het opzoeken? Of is het op de beamer ook? Ik weet het niet, maar ik hoor bladeren, dus dan bent u nog aan het zoeken. 1 Johannes 2, u weet wel, helemaal achteraan in de Bijbel, toch? Hè? Dus als we eventjes rustig kunnen blijven zitten, zoals Jerka dat ook doet, hè, dan is het prima. Hè? Dan hoe een inspanning, hè, om te blijven zitten. Ja. 1 Johannes 2, vers 18, daar staat... Bedenk misschien als je dit leest of hoort, dat dit geschreven is door een hele oude apostel, Johannes. Een man met ontzettend veel levenservaring in zijn leven met de Heer. En in zijn leven onder leiding van de Geest. Hij zegt in vers 18, kinderen, het laatste uur is aangebroken. Dat geldt voor ons ook wel, hè? U hebt gehoord dat de antichrist zal komen. Nu al treden er veel antichristen op. En daardoor weten we dat dit het laatste uur is. Ze zijn uit ons midden voortgekomen, maar ze hoorden niet bij ons. Want als ze werkelijk bij ons hadden gehoord, zouden ze bij ons gebleven zijn. Maar het moest aan het licht komen dat niemand van hen bij ons hoorde. U echter bent gezalfd door de Heilige. Dat is eigenlijk waar het om gaat vanmorgen. Gezalfd door de Heilige, door de Heilige Geest. U allen weet dat. Dus we weten eigenlijk al veel. Ik schrijf u niet omdat u de waarheid niet zou kennen, maar juist omdat u die kent. En omdat uit de waarheid nooit een leugen voortkomt. Bestaat er een grotere leugenaar dan iemand die ontkent dat Jezus de Christus is? De antichrist is ieder die de Vader en de Zoon niet erkent. Ieder die de Zoon niet erkent, heeft ook de Vader niet. Wie de Zoon erkent, heeft ook de Vader. Wat u zelf betreft, wat u vanaf het begin hebt gehoord, laat dat in u blijven. Als in u blijft wat u vanaf het begin hebt gehoord, zult u in de Zoon en in de Vader blijven. En dit is wat hij ons heeft beloofd, het eeuwige leven. Dit wilde ik u schrijven over hen die proberen u te misleiden. Wat u zelf betreft, de zalving, weer het zalven, die u van hem ontvangen hebt, is blijvend. U hebt geen leraar nodig. Zijn zalving leert u alles naar waarheid, zonder bedrog. Blijf daarom in hem, zoals zijn zalving u geleerd heeft. Tot zover. Ik weet, Johannes die schrijft op best een beetje een moeilijke manier. Hè? Als je dat leest, dan moet je dat nog een paar keer lezen. Maar het gaat vanmorgen vooral even over die zalving van de Heilige Geest. Nou, weten we wat een zalving eigenlijk is? Dat is dan denk je, dat is iets uit verder vorige eeuw of misschien veel eerder. Dat kennen wij helemaal niet, een zalving. Wat is dat? Je zou mogen denken aan mensen die gezalfd zijn, zoals koningen in het Oude Testament. Saul werd gezalfd. Als je die geschiedenis kent, Saul werd gezalfd en daardoor werd hij door God bevestigd om koning te worden. David werd later gezalfd door Samuel om koning te worden. Waarom gebeurde dat eigenlijk? Waarom was er een zalving nodig? En zo zijn er nog voorbeelden in het Oude Testament van mensen die gezalfd werden. En dat betekende dat God met zijn geest in hen kwam, op hen kwam. En dat hij ze klaarmaakte voor een hele bijzondere taak. Een bijzondere bediening. En daarmee gaf God hen autoriteit, gezag, om iets te kunnen doen in zijn naam. Nu, we hebben vanmorgen al gehoord dat in het filmpje dat de Heilige Geest is in ons komen wonen. Is dat zo? Is de Heilige Geest bij u binnen mogen komen? Ja? Nou, dat is geweldig. We hebben, je zou kunnen zeggen, een huis. We wonen in een huis. En dan komt de Heilige Geest en die komt binnen. In een huis zijn meestal heel wat kamers. Allerlei kamers. Als we bezoek krijgen, wat doet u dan? Als wij bezoek krijgen, dan moet ik stofzuigen. En ook als er geen stof is. Maar goed, dan doe ik dat. En dan wordt het helemaal netjes. En nou, Lies die doet het allemaal heel prachtig. Als we bezoek krijgen. Hè? Ik weet niet, als je iemand krijgt, een vriend of een vriendin, komt op je slaapkamer, wat doe je dan? Dan doe je eventjes alles rommel, die doe je onder het bed. Hè? En alles eroverheen. En niemand ziet het. Het is opgeruimd. Hè? Je wil. Maar dat is als iemand op bezoek komt, dan doe je dat natuurlijk. Dat is ook goed. Alles is netjes. Het doel is dat iemand zich prettig kan voelen. Als iemand er langer op bezoek komt dan even een uurtje koffie drinken of eten, dan maak je wat meer werk van je huis. Het moet helemaal netjes zijn. Wij hebben pas een vrij onverwachte iemand voor een week in huis gehad. Iemand die we helemaal niet kenden. En die we probeerden wat rust en opvang te geven. En dan doe je wat meer aandacht aan je huis. Want alles moet toch netjes zijn en geen rommel. Nou, de Heilige Geest die wil in ons komen, die komt niet alleen op bezoek. Misschien is dat wel het probleem, dat heeft hij van het laatste filmpje. Die man die vertelde het ook, van het is allemaal wel zo als het in de Bijbel staat, maar is het ook in de praktijk zo? Is het echt zo dat de Heilige Geest bij ons binnen mag komen? En mag hij het hele huis binnenkomen? Alle kamers ook in. We hebben wel eens gehad als we iemand die we niet kenden of niet goed kenden op bezoek hebben, of voor een paar dagen, dat hij het hele huis in kan. En als wij dan weg zijn, dan doe ik mijn kantoor doe ik op slot. Niet dat ik een ander niet zou vertrouwen, maar dat doe ik toch op slot. En eigenlijk hebben wij sleutels van al onze kamers. En wat gebeurt er vaak? Dat wij een kamer op slot doen. Want ja, alles openstellen, heel je huis openstellen, dat is nogal wat. Hè? Maar de Heilige Geest die komt bij ons wonen, die komt in ons. Hij komt in ons lichaam, leert de Bijbel. Ons lichaam is een tempel van de Heilige Geest. Maar hij komt binnen, in ons wonen. Denk je steeds even in dat huis met al die kamers en alles wat er is. Mag hij in alles naar binnen komen? Of houden wij een paar kamers op slot? Heel vaak gebeurt dat. We willen niet alles openlijk, we willen niet alles laten zien. Er zijn dingen die houden we voor onszelf. En de Heilige Geest wil zich thuis voelen in heel het huis. Nou, probeer eens af te vragen, wat houden wij eigenlijk achter voor de Heilige Geest? Wat willen we niet dat God weet, of wat houden we gewoon vast voor onszelf? Heel ons huis, al onze kamers, die laten eigenlijk iets zien van heel ons leven, van alles wat er is. Er zijn dingen die wij belangrijk vinden, die ontzettend belangrijk vinden, maar die God misschien helemaal niet belangrijk vindt. Hou de deur dicht, doen we op slot, daar heeft de Heilige Geest niks mee te maken. Je zou heel veel kunnen bedenken. Soms is het zo dat wij onszelf tegenkomen, helemaal niet goed reageren. We zijn vlug heel kwaad of geërgerd. En dan maakt iemand een opmerking erover. En dan zeggen we, ja, ik ben nu helemaal zo. Dat is een deurtje wat op slot is, want de Heilige Geest wil ons juist veranderen. Als je zegt, dit kan ik niet, dit kan ik nooit, ik ben nu eenmaal zo. En God weet het ook wel. Ja, natuurlijk, God weet het wel. Maar dat betekent eigenlijk dat we geen ruimte geven aan de Heilige Geest om in ons te komen wonen en om in ons aan het werk te gaan. Dat is ook in het filmpje gezegd. Durf je de stappen te zetten om alle deuren open te doen? Om ook datgene waarvan je niet zou willen dat iemand anders het ziet, om dat toch open te maken voor de Heilige Geest, voor God zelf. Mag Hij wonen? Mag Hij echt wonen? Mag Hij zich thuis voelen in ons? Die uitvluchten van ons, dit kan ik niet, hè? Een ander kan het beter en daarom doe ik maar niks. Dan blijf maar zitten. Hè. Dat zijn idiote gedachten. Ik ben nu eenmaal zo. En allerlei uitvluchten. We hebben ook allemaal onze eigen kostbaarheden. Onze geheimtjes. Ons computerkamertje helemaal boven op zolder. En daar zit ik alleen, 's avonds laat. En dan zit ik lekker te internetten. En dan denk ik later, oh ja, ik had dat niet moeten doen. Kent u dat? Heel veel mensen zitten zo verschrikkelijk vast aan allerlei dingetjes die ze nooit zouden willen laten zien. Nou, de Heilige Geest die wil in ons komen, in ons hele huis, alle kamers. En dan pas voelt Hij zich thuis. En ja, dan wordt de rommel wel opgeruimd. Want als Hij komt, dan wil ik ook mijn rommel opruimen. Dan mag er niks zijn wat rommel is. Rommel is wat de Bijbel noemt zonde. En we kunnen de Heilige Geest tegenhouden. Heel gemakkelijk. Hij is een liefdevol, een vriendelijk persoon. Hij wil binnenkomen. Hij zegt, ik wil bij je binnenkomen. Maar wil je ook? Als wij een rommelkamer houden met zonde, met onze eigen zonde die niemand mag weten, die niemand mag zien, dan is de Heilige Geest bedroefd. Dan komt hij niet. Dan kan hij niet het werk doen waar hij eigenlijk voor gekomen is. Maar als hij het werk mag doen, dan is er de vrucht van de Heilige Geest. En dat is, u weet wat de vrucht is van de Heilige Geest toch? Wat staat? Weet u het ook? Natuurlijk weet u het, hè? Waar staat het ook alweer? Galaten 5 vers 22, die negenvoudige vrucht. Dat is ons karakter dat veranderd wordt door de Heilige Geest. Nu, ik ga nu terug naar die tekst, die best wel een beetje onbekende tekst. Over die zalving. En als je de hele tekst bekijkt, dat ga ik nu niet doen, maar dat zou de moeite waard zijn om een hele zondag aan te besteden. Eigenlijk heeft Johannes dit geschreven omdat hij twee grote gevaren ziet. Hij ziet de wereld en hij ziet dwaalleer, valse leer die ons afleidt van het evangelie. Nou, daar ga ik niet veel over zeggen nu, maar kom misschien nog een keer. Maar dat moet je even vasthouden, de wereld en dwaalleer. De wereld, dan denk je aan alle verschrikkelijke dingen die gebeuren in de wereld. Dan denk je aan een aardbeving zoals in Nepal. En nu is er weer een overstroming aan het komen in Nepal, zag ik vanmorgen op het nieuws. Je denkt aan ISIS die overal minderheden, anders denken, vervolgd en vermoord. Het is verschrikkelijk. Je denkt aan, nou noem maar op, er is zoveel verschrikkelijks wat gebeurt in de wereld. Het is misschien maar een klein berichtje, maar ik was getroffen door het berichtje dat Iran, als u naar de wereld kijkt, hè, u weet, Iran en Israël, dat zijn geen vrienden. Wij bidden voor Jeruzalem, voor het volk van God. En Iran heeft gezegd, de hoogste geestelijke leider en ook een militaire leider, als in Syrië Assad verliest, weg moet, wie is dan de schuldige? Israël. En Hezbollah heeft 80.000 wat zwaardere raketten van Iran gekregen. En het eerste wat dan gebeurt is Haifa en Tel Aviv zullen worden plat gebombardeerd. Dan zie je daarachter de gigantische geestelijke strijd tussen de boze en God. Nou, dat is de wereld, hè? Maar hier gaat het eigenlijk over een andere wereld. De wereld Dan moet ik even buiten mijn tekst gaan. Juist een paar versen voor, in vers 16. Daar staat, alles wat in de wereld is, dat is zelfzuchtige begeerte, afgunstige inhaligheid, pronkzucht. En het zijn maar drie woordjes, maar je zou er een hele rij van kunnen maken. De wereld, die zit in ons. Als wij de Heilige Geest niet in ons hebben, dan hebben we de geest van de wereld in ons. En voor onze bekering hadden we alleen maar die geest van de wereld. Die egoïstisch is, die alleen maar uit is op eigen voordeel, die erop uit is om ten koste van anderen zelf beter van te worden. En dat zie je wat in de wereld, de grote wereld van het nieuws, gebeurt. Dat is de wereld waar wij ook mee te maken hebben. Die wereld is indrukwekkend die wil binnenin ons komen, voortdurend. Dat is de hele strijd van heel ons leven. En dan die dwaling, die dwaalleer, zeker nu in onze tijd, er komen steeds meer dwaalleringen. Allerlei leringen, gedachten van mensen komen om ons af te leiden van het eenvoudige evangelie. Maar de zalving, er staat, u echter, vers 20 nog een keer, u echter bent gezalfd door de Heilige. Wij zijn gezalfd. We hebben de Heilige Geest ontvangen, dat weten we. En ja, onze kennis is prima. Maar we zijn gezalfd, staat er. Nu ga ik weer terug even naar die zalving van de Heer Jezus. Weet je wanneer de Heer Jezus gezalfd werd? Toen hij bij Johannes de Doper kwam. Toen hij zijn bediening begon. En toen wilde hij gedoopt worden. En Johannes wilde dat eigenlijk niet. Want hij zei, nee, u moet mij dopen. Ik moet u niet dopen. Maar Jezus liet zich dopen. En dan kwam vanuit de hemel kwam de Heilige Geest op hem als een duif. Dat was zijn zalving. En toen begon zijn bediening. De bediening van Jezus begon toen echt. 3 jaar lang heeft hij God gediend, heeft hij zijn werk volbracht. Hij deed als je, dat kan ik nu niet allemaal uitleggen, maar en teksten bijzoeken, maar hij deed precies wat de Vader van hem wilde. Door die zalving, door die bevestiging van God de Vader, kon de Heer Jezus 3 jaar lang precies doen, en het was heel zijn leven, verder heel zijn bediening, hij kon precies doen wat de Vader van hem wilde. Hij zegt ook, ik kan niets doen zonder mijn Vader. Hij nam veel tijd om te luisteren. En wat zien we eigenlijk? Dat door die zalving, door die bevestiging van God, werd hij geleid. Hij werd geleid. Er was leiding in zijn leven door de Heilige Geest. En zo wil God ook ons werkelijk leiden door die Heilige Geest. De Heer Jezus is weggegaan. En hij kondigde aan, hij zegt, ik vertrek jullie, ik ga weg van jullie, maar ik laat jullie niet alleen achter. Ik zal de Heilige Geest, de trooster, zenden en die zal jullie leiden. Leiden naar de volle waarheid, dat ze het zouden begrijpen, want de discipelen begrepen ook lang nog niet alles in het begin. Maar langzamerhand begonnen ze alles te begrijpen door de Heilige Geest. De Heilige Geest wil ons de weg wijzen. Dat betekent eigenlijk, God spreekt tot ons, God de Vader spreekt tot ons door zijn geest. En voor ons is de grote vraag vooral, wil ik luisteren? En kan ik luisteren? Kan ik luisteren naar de stem van God, de stem van de Heilige Geest? Luisteren, ik heb een tijdje geleden, in verband met liefde, heb ik u ook gesproken over de moeilijkheid van het luisteren. We kunnen heel slecht luisteren, weet u nog? Ja. Ik ben het al lang vergeten, want ik weet niet of je geluisterd hebt toen natuurlijk, maar misschien dat u het vergeten. Maar luisteren, dat is ontzettend moeilijk. Luisteren naar de ander, dan moet je stil worden. Wat is het bemoedigend als je echt stil kan worden voor God en God spreekt je aan door zijn woord. Dan word je getroffen, dat is de Heilige Geest en die leert je dan iets. Of hij leert je iets af. Hij corrigeert je. Of hij bemoedigt je. Hij laat zien waar je naartoe moet gaan. Hij laat ook zien wat je niet moet doen. Wij zijn in onze westerse maatschappij, wij zijn allemaal mensen van we hebben weinig tijd. En we willen alleen maar in beweging zijn, hè? Zoals Jerica. Maar we moeten ook leren stil worden voor de Heer. Hè? Luisteren. En dat is ontzettend moeilijk. Hoe vaak heb je niet keuzes gemaakt waarvan je later dacht, goh, veel te vlug gekozen. Ik had moeten wachten. Ken je dat? Ik ken dat wel. En dan denk ik, oei, ik was te snel. En ik wil het gewoon doen. En ik heb niet geluisterd naar God. En dan moet je ook de consequenties daarvan dragen. Maar de Heilige Geest wil ons leiden. Ik denk dat dat een uitdaging is van het Pinksterfeest. Want het Pinksterfeest was een geweldige gebeurtenis. Een geweldig feest, als je dat misschien al gelezen hebt in Handelingen. Ja, de hele wereld stond op zijn kop. De apostelen die wisten ook niet precies wat hen overkwam toen de Heilige Geest kwam. Maar het was geweldig en er gebeurde ongelooflijk veel. En zo wil de Heilige Geest in ons leven komen. Nou, hij zegt iets, daar moet ik misschien toch even op wijzen. In vers 27 staat, wat u zelf betreft, de zalving die u van hem ontvangen hebt, is blijvend. U hebt geen leraar nodig. Zijn zalving leert u alles naar waarheid, zonder bedrog. Nou, wat betekent dat? Misschien zeg je, oh, ik heb geen leraar meer nodig, dus ik weet alles zelf. Ik heb niemand meer nodig. Maar dat is niet de bedoeling van deze tekst. Eigenlijk zegt deze tekst dit. We hebben die zalving ontvangen. Dus de Heilige Geest is in ons gekomen. En God heeft ons een zalving gegeven. De Heilige Geest komt als het ware ook op ons. En hij geeft ons alle mogelijkheden. Alles wat nodig is om te kunnen groeien in het geloof. Je mag denken, de Heilige Geest krijg je bij de wedergeboorte. Bij de geboorte, als er een kindje geboren is, en veel hebben heel veel ervaring daarmee, zoveel kleine kinderen hier, dan komt het kindje uit die moeder. En als alles goed is, dat is ook niet altijd zo, maar meestal is alles goed en zit alles erop en eraan. Twee oogjes, oortjes, handjes, voetjes, alles. Dat is prachtig. Een geweldig wonder om dat te zien. Hè? Maar die baby, die heeft wel twee oogjes, maar die ziet nog niks. Hij heeft twee oortjes en ja, hij hoort misschien wel iets. Dat gaat misschien beter. En hij weet nog niet wat hij moet doen met zijn handjes en zijn voetjes. Maar alles is er. En dat is de bedoeling van deze tekst. God heeft ons een zalving gegeven. Dat betekent, we hebben alles. We hebben ogen, oren, handen, voeten. We hebben alles. En dat mag ontwikkelen. Dat mag groeien. En dat mag groeien opdat wij echt door God geleid worden. Eigenlijk wil God ons zo leiden dat we in die wereld waarin we leven, die ons alleen maar wil aftrekken van God. En die dwaalingen die op ons afkomen. En God wil ons de weg wijzen als een gids. Hij wil ons leiden. Dat deed God de Vader bij de Heer Jezus. Jezus deed niets zonder zijn Vader. Hij zei, ik doe wat ik mijn Vader zie doen. En dat maakte dat hij zonder zonde het werk kon volbrengen. Is dat niet geweldig? Gods leiding door de Heilige Geest. Nou, dit vind ik een uitdaging. En het Pinksterfeest ook vandaag, dat mag een aanzet zijn voor ons om stappen te zetten van wil ik echt de leiding van de Heilige Geest. En het tweede, wat er door die zalving is, en dan ga ik weer terug naar de Heer Jezus, dat is kracht. Wij als christenen, vanuit het, vooral in het West-Europa, dat is het meest onchristelijke werelddeel, dat weten jullie misschien wel. En hier gebeurt ook vaak heel weinig, terwijl in andere werelddelen, daar gebeurt van alles. Daar gebeuren bijzondere dingen, bijzondere gebedsverhoringen, veel meer dan hier. Nou, wij zijn blij als er een gebedsverhoring is, maar er gebeurt vaak weinig. Het lijkt alsof hier niet zoveel kracht is. Of niet? Is dat niet zo? Soms dan ben je zo lang aan bidden en er gebeurt niks. En je denkt, ja, zou God nog wel iets doen? Nou, vaak bidden wij ook om dingen. En dan, als we klaar zijn met ons gebed, we hebben amen gezegd, dan zijn we alweer vergeten wat we gebeden hebben. Ja, dat werkt ook niet natuurlijk. Maar kracht. De Heilige Geest is op Jezus gekomen. En je ziet wat een kracht er is. Wat deed Jezus? Zijn bediening, hij was de Zoon van God. Hij was God zelf. Hij had een geweldige bediening. Maar als je leest wat er allemaal gebeurde. Hij genas, er staat er, alle zieken. Lammen die stonden, konden gaan. Blinden werden genezen. Zelfs doden werden opgewekt. Dat is ongelooflijk. Een natuurramp kon voorkomen worden. Jezus zou de aardbeving in Nepal hebben kunnen voorkomen, als hij er was. Want hij had macht over de natuur. Er was kracht, omdat de Heilige Geest over hem was gekomen. Omdat hij gezalfd was, bevestigd was door de Heilige Geest. Hij had kracht, hij had autoriteit. En als hij sprak, dat merkte iedereen op. Dan staat er, hij sprak met gezag. De schriftgeleerden, die waren alleen maar met regeltjes bezig. En die waren aan het kijken of er niet iemand een regeltje overtrad en zo. Dat was alles wat ze deden. Nou goed, dus een beetje overdreven misschien, maar eigenlijk was het dat wel. Maar Jezus die sprak met kracht, met autoriteit. Als wij gaan ontdekken wat de Heilige Geest ons allemaal geeft, en we gaan onze gaven ontdekken, we gaan ontdekken dat we God kunnen dienen, dan komt er ook kracht. Maar niet eerder. Als we blijven zitten, Jurk heeft gelijk. Hè? Maar als we blijven zitten, stil blijven zitten, dan gebeurt er niks. Maar Jezus, die had een geweldige bediening. Dat was de brandstof van de auto van Jezus, de Heilige Geest. Dat was zijn krachtbron. Als wij ontdekt hebben wat onze gaven zijn, wat onze mogelijkheden zijn, dan komt er ook kracht. Als we in die gaven, in die bediening gaan staan. Als we dat gaan doen. Als we dat aannemen. En zeggen, Heer, ik geloof dat u mij leidt door uw Heilige Geest. En dan komt er ook echt kracht. Nu, wij zullen niet een bediening hebben zoals Jezus die had. Ik weet wel, heb ik vaak gehoord van bijbelleraar die zegt, kijk, wat Jezus deed. En Jezus heeft gezegd, jullie zullen nog grotere dingen doen. En dan zijn ze alleen maar teleurgesteld, want er is nog nooit iemand in de geschiedenis geweest die dezelfde dingen gedaan heeft als Jezus. Er zijn heel bijzondere godsmannen en godsvrouwen geweest die bijzondere dingen gedaan hebben. Maar bij Jezus, alle zieken werden genezen, doden werden opgewekt. Het was ongelooflijk wat er gebeurde. Maar dat mocht hij doen, dat was zijn bediening om te laten zien dat hij de Messias was. Maar gaan wij ook gebruik maken van de Heilige Geest? Als we ontdekt hebben wat onze bediening is, dan mag ik uiteindelijk worden de persoon die God wil dat ik word. Tegenwoordig is heel in en heel trendy van, ik moet mezelf zijn. Als ik mezelf ben, dan ben ik gelukkig. Ken je dat? Dat hoor je overal. Je moet jezelf zijn. Maar dat is een beetje raar. Ik moet willen zijn wie ik mag zijn in Christus. Want God heeft een plan met mijn leven. God heeft een plan met uw leven. En als ik dat ontdek, als ik daarin ga leven, dan ga ik mezelf zijn. En dan word ik gelukkig. En dan gaat er ook kracht zijn. Ik denk dat we vaak niet de stap durven zetten naar Heilige Geest. Komt u maar bij mij binnen. Vult u mij maar helemaal. En dan houden we toch een paar deuren op slot. En dan kan de Heilige Geest niet echt doorgaan. Maar als hij door kan gaan, dan komt er kracht. Dan zullen we echt worden wie we moeten zijn. Wie we mogen zijn. En dan is de krachtbron, de Heilige Geest, die zal ons leven voortdrijven. Ik heb me gewoon met voorbereiden afgevraagd. Heel mijn christenleven al. Ben ik bezig met alles wat gemeente betreft. Dat is begonnen toen ik maar pas nog jong christen was. En ik denk dat God mij heeft aangeraakt. Dat was een stukje van mijn passie, van mijn bediening om daarmee bezig te zijn. En dat heeft heel mijn leven bepaald. Met vallen en opstaan en goede dingen en slechte dingen. Want als je terugkijkt op je leven, ik kom ook in zo'n levensfase dat je dat wat meer doet. Dan denk je, oei oei, wat heb ik veel fouten gemaakt. Wat heb ik veel tekort geschoten. Maar er zijn ook zoveel mooie dingen gebeurd. Als ik me laat leiden door de Heilige Geest. Als ik die stap durf te zetten. Zeg nou, ik geef me echt over aan Gods leiding. En de Heilige Geest mag in mij helemaal wonen. Ik wil ontdekken wat God wil. Als ik wil luisteren naar de stem van God. Dan ga ik een zeer gelukkige mens worden. En dan ga ik de kracht van het evangelie ook zien. Soms geeft God iets op je hart. En dan denk je, ja, dit zou ik moeten doen. En dan doe je het niet. En dan ben je heel ongelukkig. En als je het gedaan zou hebben, dan had je God kunnen zien werken. Laten we ontdekken wat God zegt. En het doen. Dat is een geweldige uitdaging. En dan wordt ons leven een geweldig Pinksterfeest. Amen.